Goedenavond, dames en heren. Het is weer woensdagavond, tijd voor Hedendaagse Kunst. Welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Heesen en elke week interview ik hier een hedendaagse kunstenaar. En aan het eind van het uur schuift er een project aan dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Vanavond is dat Benjamin Kuitenbrouwer, of beter gezegd zijn circus alter ego Monkey. Op en in metershoge palen haalt hij spectaculaire stunts uit in een soort wervelend circustheater. Maar ja, die palen die moet je wel ergens veilig kunnen stallen. En daar kan Monkey nog wel wat pegels voor gebruiken om die palen veilig op te bergen. Daar horen we zo meer over. Maar eerst praat ik met Paul Beumer. Hij maakt schitterende fragiele werken met ecoline en waterverf. Soms doen ze doeken denken aan landschappen. Af en toe herken je de afdruk van een eikenblad of een rietstengel. Maar veel vaker zijn het gewoon ontzettend mooie taferelen. Op de manier zoals een met mos bedekte steen dat kan zijn. Of de structuur van mineralen. Dit zou wel eens de meest abstracte kunst is lang van dit seizoen kunnen worden. Dus wil je alvast iets zien van Paul? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Paul, welkom.
Hoi, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Je ging naar de academie in Den Haag en daarna de Rijksacademie. Uh-huh. En sindsdien sterk vertegenwoordigd in nou ja, beurzen en met je galerie.
Ja.
Ik zei het al, veel abstracter wordt het misschien niet. Veel abstracter dan jouw werk hebben we het nog niet zo gehad dit seizoen, geloof ik. Hoe omschrijf je je werk zelf?
Ik gebruik abstractie alleen eigenlijk omdat ik... omdat er geen verhaal in mijn werk zit. Want ik vind op zich de afbeelding aan zich... vind ik vrij abstract, vind ik vrij figuratief. Zoals wat je net al zei, er komen dingen in de natuur naar voren. Mm-hmm. En heel veel vlekken en dat soort dingen verwijzen ook naar iets anders. Dus op zich vind ik dat niet zo abstract. Het enige abstract aan mijn werk is denk ik dat er geen verhaal in zit en geen narratief. Dus in dat opzicht is het alleen maar een soort esthetische ervaring. Dus dat is zeg maar een soort abstracte, dat is datgene wat mijn werk abstract maakt, denk ik.
Ja.
Niet zozeer de afbeelding zelf.
En aan mensen die je werk nog nooit gezien hebben, hoe duid je dat dan? Of hoe omschrijf je het?
Hoe duid ik wat?
Zeg maar mensen die jouw werk nog niet kennen, hoe omschrijf je dat dan? Misschien moet het
dat
gewoon...
dat er geen verhaal in zit, bedoel je?
Nee, meer gewoon de basis van, nou, ik ben, je staat op verjaardag en je zegt, hey, ik maak geen video's, maar ik doe en dit. Hoe omschrijf je het dan?
Ja, dat doe ik dan liever niet, eigenlijk.
Dat doe ik gewoon helemaal niet.
Nee. Als iemand me niet kent, dan lieg ik over mijn beroep. Dat vind ik dan wel zo makkelijk.
Wat ben je dan als je op feestje doet?
Ik gewoon iets waar mensen geen vragen over stellen. Rechten of zo.
Rechten?
Ja, iets gewoon niet. Maar goed, dit gaat nu helemaal nergens over.
Dat is toch wel link? Want nou moet je ook nog wel...
Goed, terug naar... normaal zou ik dan zeggen iets wat tussen abstractie en figuratie in zit. Dus dat ik verwijs naar de natuur, maar geen landschap aan zich. Dus niet een landschap met bomen en bergen en een lucht. Maar meer, ik ben geïnteresseerd in hoe de natuur werkt. En eigenlijk wil ik ook zo op die manier mijn schilderijen maken. Dus hoe dingen groeien en hoe bergen ontstaan. En een soort van zelfverzekerdheid dat je het proces ziet, hoe iets is gemaakt. Wat je ook in de natuur ziet als je heel goed kijkt.
En hoe werkt dat dan? Is het, want de natuur is traag en laag voor laag.
Aha.
Is dat ook jouw manier van werken?
Nee, mijn manier van werken is eigenlijk best wel snel.
Hoe lang doe je over een werk?
Oh, één werk kan ik in een uur wel een werk maken, denk ik. Maar dat verschilt heel erg per werk. Ik kan ook maanden bezig zijn met iets verzinnen of dan uitzoeken hoe iets werkt. En dan in die zoektocht maak ik langzamerhand werken. En als ik eenmaal door heb hoe iets werkt, dan stop ik ook meteen. En dan vind ik het ook niet meer interessant. Dus dan ga ik nadenken, oké, wat is de volgende stap? En dan begint het proces weer helemaal opnieuw.
Hoe bedoel je als ik door heb hoe iets werkt?
Als ik door heb hoe een schilderij er uiteindelijk uit gaat zien. Mm-hmm. Of dan stop ik. Als ik de techniek in handen heb, zeg maar. Dus dat het een soort foefje wordt voor mezelf. Als ik het gewoon te goed snap, dan stop ik liever. En dan ga ik iets anders doen.
Dus als je snapt, als ik het aan de ene kant optil, een doek en de ecoline loopt die kant op.
Ja.
En je weet precies hoe dat gaat, dan zeg je oké, door naar de volgende.
Ja, precies. Ja, en dan raak ik het ook niet meer aan.
Oké. Want er moet een soort uitdaging in zitten, of onverwachtheid. Of...
Ja, een zoektocht. Ik denk dat het meest interessante is. In ieder geval voor mij, ja.
Mm-hmm. En in hoeverre moet het dan op een natuurlijk proces lijken? Moeten er veel lagen in zitten, inderdaad?
Het is meer een soort handvat voor mezelf. Dat ik het fijn vind om daaraan te denken bij het maken van werk. En niet zozeer, het helpt mij een beetje om kunst te doen vergeten, denk ik. Dus dat je niet bezig bent om een schilderij te maken, maar meer dat je de wereld erbij betrekt. En voor mij is dan de natuur heel belangrijk, of biologie, of hoe je het ook wil noemen. En dus het is eigenlijk een soort, voor mij een manier om kunst te vergeten. Om te vergeten dat je een schilderij aan het maken bent en dus dat je iets anders meeneemt in het werk.
Want dat zijn twee tegengestelde dingen. De kunstwereld of sector misschien wel.
Maar goed, als je werkt met schilderen, is natuurlijk heeft een hele lange traditie en geschiedenis. En ik vind het super interessant en ik lees daar heel graag over. Maar als je dat meeneemt in je werk, dan wordt het allemaal. Ik wil niet per se een schilderij maken wat over een ander schilderij gaat. Of wat gaat over abstractie of over kunst. Dus ik wil dat soms. Dat komt pas later. Als een paar werken af zijn, dan denk ik van, dat doet me eigenlijk wel hier aan denken. Of dat. Dat past wel bij deze stroming. Maar tijdens het proces wil ik dat zo min mogelijk. Anders pak je die. Mensen hebben allemaal al een soort van oplossingen gevonden voor problemen. En als je dat. Ben ik bang dat ik dat ga overnemen, denk ik.
Dan beland je in het grit van wat er al ligt, zeg maar.
Ja, het is makkelijk. Dan denk ik van, die deed dat zo en die deed dat zo. En het is heel snel kan je dat heel makkelijk denken. Misschien kan ik dat dan ook zo op die manier proberen.
Dus het moet jouw eigen ontdekkingstocht zijn, dan wordt het spannender.
In zekere zin, ja.
Je gebruikt allerlei leuke materialen op Instagram zie ik allemaal van die hulpmiddelen. Een lab stof waar je met elastieken dan bolletjes van hebt gemaakt. Die een bepaalde afdruk maken. Een mops, een afdruk van een emmer. Wat brengen al die materialen teweeg wat je niet met een kwast of met je eigen handen kan?
Het is een beetje ontstaan ook.
Dat je per ongeluk die emmer erop zet.
Nee, ik ben begonnen met afdrukken van planten. En dat was wel een logische stap vanuit omdat ik landschap aan het schilderen was. Dacht ik, misschien moet ik de natuur veel meer betrekken bij het werk zelf. Dus toen liet ik planten en takjes liet ik opdrogen op papier in verschillende kleuren inkt. Wat best wel een mooi resultaat was. En toen ergens zat er een soort van vrijheid in voor mij. Dat ik dacht, je kan op heel veel verschillende manieren kan je toch komen tot een interessant schilderij of tot een interessant beeld. En eigenlijk sindsdien heb ik de kwast ook nooit meer aangeraakt. En ik kwam ook laatst, echt dit jaar nog, een paar maanden geleden, kwam ik ook achter dat ik dus ook eigenlijk gewoon helemaal geen schilder. Dat ik ook mijn werk niet eens meer schilder, maar dat ik ze zeg maar maak. Zeg schilderijen maken en niet meer schilderijen schilderen, wat toch wel een groot verschil is voor mij.
Want wat valt er buiten dat domein van schilderen wat je nu wel doet, zeg maar?
Voor mij is het nog steeds schilderen. Maar ik maak het. Ik vouw bijvoorbeeld textiel op een bepaalde manier op en dan doop ik ze in inkt. En dan op een gegeven moment heb je een lap stof en dat noem ik dan een schilderij. Maar het is niet meer laag over laag met olieverf zoeken naar een afbeelding.
Ook weer buiten die traditie dus eigenlijk?
Ja, in zekere zin. Er zijn natuurlijk wel veel mensen die ook al soortgelijke dingen hebben gedaan. Of die met schilderkunst op een andere manier bezig zijn geweest, ja.
Maar met een emmer en een mops?
Ja, dat weet ik allemaal niet.
ik weet het ook niet. Misschien zegt dat wel iets. Waar stond je het meest van te kijken van de afdruk die je qua hulpmiddel kon gebruiken?
Ik vind de mop vind ik dan wel echt heel mooi werken. Ook omdat het zo'n bijna. Ik vind die tegenstelling heel mooi dat je gebruikt. Je gebruikt een beetje afval en huishoudelijke artikelen. Maar toch, als dat allemaal opdroogt op zo'n. Of op een vloer of op een stuk textiel. Je krijgt toch een soort. Haast een soort natuurlijke wereld komt naar boven. En dat vond ik zelf heel mooi. Dat je die tweestrijd hebt van. Je ziet iets wat doet denken aan misschien een soort een oceaan. Of in ieder geval iets natuurlijks. Terwijl het allemaal gemaakt is van. Afval en resten.
China plastic. Een soort van emmer van de action of zo, weet je wel.
Ja, precies.
Denk je daar nog verder over na? Hoe verklaar je dat? Ik bedoel, denk je nog van, dit zijn eigenlijk bewegingen of dingen die helemaal niet in de natuur voorkomen, maar toch krijgen ze dat effect?
Ja, soms. Maar dat is wel een beetje wel verwarrend. Want soms wil ik dat ook juist dan niet. Dan wil ik ook helemaal niet erover aan nadenken. Omdat ik dan zelf ook verrast wil worden. Maar soms doe ik dat dan stiekem wel. Zoals met de mop dacht ik van, dat is wel, volgens mij werkt dat gewoon heel goed. Dus dan ben ik inderdaad naar de blokker gegaan om daar een paar van die moppen aan te schaffen, ja. En ja. Dat werkt inderdaad heel goed.
Ja.
Ja.
Vind je dat dan nog bijna... maakt het uit dat het met een mop gebeurd is? Of dat probeer je niet te verbergen, volgens mij?
Nee, ik probeer het niet te verbergen, maar het maakt...
Je zegt het bijna schuldbewust, van dan ga ik toch stiekem maar naar de blokken. Maar het is toch ook wel een spannend proces, op die manier. Maakt ja. Het werk niet minder omdat het met een mop gemaakt is?
Nee, denk ik niet. Nee.
Hey, is het oké om jouw werk gewoon mooi te vinden? Dat vroeg ik me af toen ik me aan het voorbereiden was. Ik dacht eigenlijk, het ziet er fantastisch uit.
Yeah.
Maar je zou ook als oppervlakkige kijker gewoon kunnen denken, mooi en dan door. Moet er voor jou nog een gedachtegang bij komen? Vind je het fijn als mensen ook nog gaan reflecteren op het werk zelf?
Dat is wel moeilijk. Ik vind het niet erg als mensen het alleen maar mooi vinden. Ik vind het ook wel een compliment als het gewoon mooi is. Schoonheid is op zich al een fascinerend iets. Dus als je iets maakt wat iemand mooi vindt, is het misschien al iets. Ik denk dat het voor mij persoonlijk wel iets meer is dan alleen maar dat. Maar ik ben ook wel geïnteresseerd in bijvoorbeeld in heel veel esthetische, bijvoorbeeld wabi-sabi, bijvoorbeeld een soort Japanse kijk op een bepaalde esthetiek.
Omschrijf het eens, hoe ziet het eruit?
Wabi-sabi is een soort... dat gaat een soort... Het gaat over datgene wat onaf is, wat asymmetrisch is. Dus eigenlijk dat schoonheid komt uit een bepaalde soort van lelijkheid. Want ik vind het wel fascinerend als jij zegt dat mijn werk mooi is. Want ik vind mijn werk zelf heel vaak helemaal niet echt per se mooi. Dat komt pas later. Ik vind het wel zelfverzekerd.
Mm-hmm.
En als het zelfverzekerd is, zie ik er wel een soort van schoonheid in. Maar mijn werk vind ik per se niet per se... mooi of zo. Dat zou ik niet zelf omschrijven op die manier. Maar ik vind het niet erg als jij dat wel doet.
En waar zit hem dat dan in? Welke delen vind je niet mooi? Want ik vind vooral de textuur vind ik vaak interessant. Mm-hmm. Meerdere kleuren die bij elkaar komen, die heel onverwachte effecten geven.
Ja, misschien komt het omdat ik het zelf maak en dat je dan meer onzeker bent over het resultaat. Ja. En als jij het ziet, hangt het daar en dan is het er. En dan hoef je er ook niet over na te denken of het misschien goed is of niet.
Ja, en of het wel af is of zo.
Ja, precies.
Want is mooiheid voor jou dan een criterium waarop je het beoordeelt als je het maken bent?
Nee, niet precies. Niet het woord mooi, maar wel wat ik eerder zei. Een soort zekerheid. Een zekerheid van een beeld. En iets wat mij fascineert of wat voor mij nieuw is. Ja. Dat zijn dingen die interessant zijn. Of in ieder geval, en dat het proces duidelijk is. Dus ik wil geen... niet echt verstoppertje spelen met mijn werk. Dus het mag wel allemaal zichtbaar zijn wat er is gebeurd. Dus dat wil ik wel zoveel mogelijk open houden.
Wat... op welk moment denk je, dit is af? Dus ik zit te zoeken naar die zelfverzekerdheid, want ik snap wel wat je bedoelt, maar kun jij aangeven of misschien voor ons inzichtelijk maken waarop jij wanneer jij denkt, dit is zelfverzekerd genoeg? Is dat uit te leggen?
Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. Ik denk dat ik op zoek ben naar... ik denk dat een werk... Het maakt niet zoveel uit of het af is of niet, maar ik denk dat het pas dat het interessant moet zijn. En die interessantheid zit in dat die zoektocht duidelijk is. Ik denk dat dat het meest belangrijk is. Ik denk juist als het af is het niet meer interessant. Dus dan wat ik ook eerder zei, dan stop ik ermee.
Mm-hmm.
Ja, dus voor mij is mijn werk eigenlijk nooit af. Of een werk is nooit af. En dan, maar op een gegeven moment hangt het aan de muur en dan denk ik ook van dit is wel, dan is het wel af. Ja, maar het is wel onderdeel van een proces.
Ja, precies. Maar dat bedoel ik met af. Op het moment dat jij zegt, dit ga ik laten zien aan de buitenwereld als een verstold werk.
Ja.
Of werk je er nog wel eens in door? Is het in die zin ook niet af?
Nee, ik werk er nooit aan door.
Nee, het is wel echt...
Ja,
op een gegeven moment
in één keer moet het ook af zijn, ja.
Ja, jij had op de Rijksacademie je doeken op de grond liggen. In Art Amsterdam waren de muren paars, mm-hmm. waar je werken in te zien waren. Je laatste project was in een tuinkas, werd het gepresenteerd. Ja. Welke rol speelt die omgeving in je werk?
Het begint steeds meer een rol te spelen. Um, Ik denk, vooral schilderkunst is wel... Ik heb het idee dat je, ook ik zelf, als je denkt aan een schilderij, dan denk je aan een vierkant aan de muur. En daar gebeurt iets op. En dan houdt het ook op binnen dat vierkant. En eigenlijk had ik, ja... Ergens vond ik het wel fijn als mijn werk dat probeert te doorbreken. Of eigenlijk had ik zelf die behoefte dat mijn werk dat moest doorbreken of zo. Dus,
en waarom, weet je dat?
Ja, omdat je het werk op een andere manier kan bekijken. En ik ben ermee begonnen inderdaad om de werk op de vloer te tonen. Zodat er geen onderkant en geen bovenkant meer is. Zodat je er omheen kan lopen. En dat waren die werken waar die planten op
ingedroogd waren. Ja, die afdrukken te zien
op
waren.
Op papier. Mm-hmm. En eigenlijk, ja, daarna ben ik daar ook nooit meer mee opgehouden. Daarna heb ik inderdaad de muren groen geverfd. Waarin werken soms helemaal in de muur verdwenen. En sommige werken juist weer extra naar voren kwamen. Ja, voor mij werd het zo'n hele... Het werd meer een soort... Nog meer een esthetische ervaring, denk ik. Dus niet alleen maar de werken zelf, maar ze horen dan in een bepaalde ruimte. Ja, ik vind dat interessant. En ik ben er nog steeds mee bezig. Ik weet niet precies waar dat naartoe gaat. Maar het schept in ieder geval heel veel vrijheid. En dat is voor mij wel heel belangrijk. Ja.
Het breekt met de White Cube-traditie.
Ja, ook. Ja.
Nou ja, wat ik er interessant aan vond is dat je zei net de achtergrond zou groen kunnen zijn en dan vallen sommige werken misschien een beetje weg. Mm-hmm. Maar in het geval van die paarse muur knallen ze er natuurlijk extra hard uit.
Ja,
dus
ja,
het vestigt ook een soort van nadruk. Het is bijna een soort van spot, maar dan niet in een lamp, maar eromheen.
Ja.
Is er als jij werken verkoopt ook een denk je dan ook na over de omgeving? Denk je dan van
Iemand thuis?
Ja.
Nou, ik denk dat niemand vrolijk wordt als ik dan denk van, je muren moeten paars.
Je moet wel een paarse muur hebben, vriend. Nee, dat, zo gaat het niet.
Nee, zo gaat dat niet. Nee. Nee, dan, ja, nee, dat is een wereld waar ik, dat is iets heel anders. Ik denk daar ook niet zoveel over na. Ik vind het heel fijn als mensen iets kopen en ze zijn heel gelukkig mee. Dat vind ik al een heel fijn gegeven.
En dan mogen ze het ook mooi vinden.
Ja, precies. Ja, of wat dan ook. Ja. Ja, maar als iemand er kiest om daarmee te leven, dat vind ik al een heel mooi iets. En dan... Dat is genoeg, ja.
Over dat mooi nog even. Ik vroeg me ook af, als je met Ecoline werkt, volgens mij heb je dan ook altijd mensen die zeggen, of in ieder geval denken aan de Ecoline van hun kindertijd. Ja. Krijg je die opmerking wel eens?
Vooral inkt, hoor. Dus niet echt Ecoline.
Oké. Okay. Ja. Maar is dat... Ja. Krijg je dat wel eens?
Nee, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Eigenlijk.
Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja, dat schoot me zo ineens te binnen toen ik het aan het voorbereiden was. Ik dacht... Ja, er zijn natuurlijk altijd van die schattig bedoelde vrouwen die dan zeggen... Oh ja, dat weet ik nog.
Maar volgens mij komt het door het woord Ecoline, toch? Als je dat woord gebruikt, dan heb ik ook die associatie met...
Ja,
lekker met je handen.
Met groep 3.
Ja, precies.
Nou ja, ik heb het ook wel met inkt, moet ik zeggen. En ook wel de manier waarop het te zien was. Mm-hmm. Maar, goed, gelukkig dat je dat niet hebt. Dan hebben we dat uit de weg. En je hebt niet alleen doeken gemaakt, maar ook in Nijmegen een interessante vloer aangepakt. Kun je daarover vertellen?
Ja, dat kwam voort uit die de werken waar inderdaad al die afdrukken zijn van huishoudelijke artikelen en plastic. En dat is een tentoonstelling Liquid Mountain en dat refereert ook naar een eiland van afval vlakbij Hawaii en over het milieu. En dat leek me wel toepasselijk om dat dan die techniek te gebruiken, maar ik vond het een beetje om dan die doeken weer op te hangen. Het leek me niet zo'n goed idee. En er was een vloer die echt heel lelijk was. Dus toen hebben ze dat tapijt eruit getrokken, waar toen een hele mooie vloer uit de voorschijn kwam. En toen dacht ik van, oké, dat lijkt me wel interessant om daar iets op te doen.
En waar was dit precies?
In het museum in Nijmegen.
Museum Valkhof, hè?
Ja, ja.
Oké. Okay. Dus jij zei, het tapijt eruit, geef mij die vloer.
Ja, exact.
En wat heb je daar gedaan?
Daar heb ik een... stukken plastic en afval en moppen en kledingstukken in zwarte inkt laten drogen op de vloer. Dus de inkt is in de vloer getrokken. En uiteindelijk heb ik na een paar dagen het afval verwijderd, waardoor je nu dus een soort landschap krijgt van... het lijkt een beetje op een... Het heeft wel iets landschappelijks. Maar uiteindelijk als je goed kijkt zie je waarvan het gemaakt is. Dus je ziet een opgedroogd t-shirt en stukken plastic, noppenfolie en... Ja, en dat zit in de vloer.
Is dit een permanent werk? Dit blijft daar?
Nee, dat op een gegeven moment gaan ze verbouwen volgens mij. En dan gaat het dus weer weg. Ja. De tentoonstelling, ja.
Gaat er weer tapijt overheen. Ja, ja, ja. Hey, en hoe belangrijk is dat dan dat mensen kunnen zien... oh ja, hier is misschien wel... dit refereert aan een landschap?
Ja, ik denk dat dat ook weer... voor mij het meest belangrijke is. Om toch een houvast te hebben... Ja,
dat is meer voor jou dan voor de kijker belangrijk.
Maar goed, natuurlijk, zo'n tentoonstelling is het natuurlijk al op de vloer. Dus dan heb je sowieso al een soort landschap.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het een extra laag toevoegt. Omdat mensen misschien juist de kunstmatigheid ervan waarderen. Dus dat het inderdaad een... Kijk, een landschap ken je. Mm-hmm. Omdat je buiten het tegenkomt. Ja. Als het voor je op de vloer ligt, in een lelijke betonnen vloer... in een museum, dan is het misschien, dan waardeer je misschien dat die twee elementen samenkomen. Het kunstmatige ervan en het landschap. Is dat iets wat voor jou speelt? Of denk je gewoon, nou, dit is voor mij hoe ik hier werk en het is aan de kijker hoe die dat zelf inkadert?
Ja, ik vind het wel fijn als het voornamelijk voor de kijker is. En natuurlijk speel je wel met bepaalde elementen en je weet wel hoe dingen werken op een bepaalde manier. Dus inderdaad, een referentie aan een landschap. Ik heb het idee, als het voor mij werkt, dan werkt het ook wel voor degene die naar mijn werk kijkt. Want dat zit er dan überhaupt wel in.
Mm-hmm.
Ja, geef ik een antwoord op je vraag?
Ja? Ja, okay. Ja, zeker.
Okay.
Ja, je dacht na, dus ik denk, er komt misschien nog iets. Maar...
Ja, maar dan, ik was mezelf ook kwijt.
Oké, okay, nou, dan gaan we even naar muziek luisteren. En straks wil ik meer weten over jouw inspiratiebron, de natuur. Wat je daarmee hebt.
Ja, dat is goed.
Heel goed, we gaan eerst naar muziek luisteren.
Yep.
Ja, dat was Sweet Thing van Van Morrison. Je luistert naar Kunst is Lang. Vanavond met kunstenaar Paul Beumer. Hij maakt met inkt en waterverf schitterende fragiele schilderijen die lijken op natuurverschijnselen. Denk aan een dwarsdoorsnede van mineralen of bijvoorbeeld een wand met zout uitgebeten rots of mos. Eigenlijk alles wat je in de natuur tegen zou kunnen komen. Daar gaan we het zo over hebben, maar eerst nog even de plaat. Waarom Van Morrison, Paul?
Ja, ik vind dat gewoon hele fijne muziek om naar te luisteren. En dit nummer vooral. Ik weet niet zo goed waarom, maar het soort, ja, ik vind het gewoon heel aangenaam. Als ik een soundtrack wil, dan wil ik dit, zeg maar.
Een soundtrack van je leven?
Ja, zoiets, ja. Ah. Het klinkt heel, ja, ik word er altijd heel gelukkig van dit nummer.
Ja, ja. Textueel ook nog van betekenis?
Ja, het is wel een zoete, ja, nou, niet zoet eigenlijk, ik weet niet wat. Ja, het is misschien ergens wel een soort idee van hoe liefde zou kunnen zijn.
Oké. Sweet Thing.
Ja.
Ik heb niet zo heel goed geluisterd eigenlijk naar die tekst. Wat zingt hij?
Oh, ga je het nu over muziek hebben? Dat is echt niet meer...
dat mag niet. Dat vind je niet interessant.
Nee, laten we dit overslaan. Het is gewoon een heel mooi nummer.
Ik wil graag je popkennis een beetje testen.
Nee, dat heb ik zeker niet. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel met muziek. Ik luister op dezelfde muziek. Maar ik vind van sommige nummers... Ik moest ook best wel lang nadenken. Dus, ja, je mag een nummer kiezen.
Ja.
Maar dit is wel een nummer wat ik dan vaak draai. Omdat ik kom er wel vaak op terug als... Het is gewoon heel fijn. Ik kan er echt naar luisteren, maar ik kan het ook als achtergrond gebruiken.
Ja.
Maar ik heb qua muziek, ik luister gewoon heel weinig muziek.
Ook tijdens het werk niet?
Tijdens het werk al helemaal niet. Nee, soms daarvoor. Vooral als ik onrustig heb geslapen en ik werk voornamelijk ochtends vroeg. Dus als ik niet zo goed heb geslapen, dan wil ik nog wel eens muziek aanzetten tijdens het koffie drinken. En dan na de koffie dan ga ik werken. En dan totdat ik honger krijg en dan ga ik ontbijten.
Oh ja. Ja. Maar dan om een beetje te kalmeren of zo? Of hoe werkt dan
ja,
die ochtendmuziek?
Ja, om in een bepaalde stemming te komen, zeg maar. Dus dan gebruik ik het wel om rustig te worden of even rustig wakker te worden. Ja, een soort staat van concentratie op te zoeken. Als dat niet lukt zonder muziek, dan gebruik ik het, ja.
Ja, dat deed je onder andere toen je, ik geloof ongeveer een half jaar in het bos hebt gewoond, hè?
Ja, ongeveer een half jaar, ja.
Is dat... Hoe werkt dat? Is daar de inspiratie voor de natuur vandaan gekomen? Of is het andersom? Omdat je de natuur zo mooi vond, ben je gaan in het bos gaan wonen?
Ja, nee, het was inderdaad, het kwam vanuit het werk. Ik had toen bedacht, oké, de natuur dat is een belangrijk onderdeel van het werk. Of ik wil daar iets meer mee. Dus toen had ik besloten inderdaad om uit de stad, ergens in een hutje, op de Veluwe te gaan zitten voor een lange tijd. Om te kijken hoe dat zou werken. En Ik had er een radio, dat dan weer wel. Dus ik had inderdaad...
We kunnen nu de muziek wel laten vallen, vind ik.
Dan laat ik het op.
Maar hoe werkte die natuur?
Wat ik heel fijn vond, ik verhuisde na de kerst, dus het was winter. En het was ook echt wel een witte... het was ook echt wel winter, was met sneeuw en alles, herinner ik me goed. En wat ik heel fijn vond, was eigenlijk dat ik niet zo... Ik maakte werk terwijl ik bijvoorbeeld hout aan het hakken was. En ik was heel veel andere dingen aan het doen om een beetje warm te blijven. En dan het werk maakte ik op de vloer en het lag daar. En het droogde natuurlijk, duurde allemaal eeuwen. En dat proces was wel heel fijn. Heel langzaam. Het was heel fijn omdat het heel dichtbij was. En ook buiten een bepaalde kunstsetting. Dus niet echt een studio, je kon het ook aan niemand laten zien. Dat was wel heel
En dat erg. Werkte goed voor jou?
Toen wel, ja. En toen het lente werd, toen vond ik eigenlijk geen klap meer aan. Toen was er niks meer te doen, zeg maar. Dus dan zit je daar en het wordt warm. En dan zit je daar een beetje te kijken naar hoe het gras groeit. Dus
toen je geen hout meer moest gaan hakken en zo?
Toen vond ik het eigenlijk een beetje vervelend worden.
Oké. Grappig. Wat zegt dat dan over hoe je werkt? Je moet dus blijkbaar een soort van... Iets simpels ernaast doen of zo, of aan de gang blijven.
Nee, dat was toen. Dat verandert. Het werk blijft altijd wel. Maar ik zie het werk meer als. Het is gewoon iets wat ik doe. Maar ik verander natuurlijk ook. Want ik word ook ouder en ik verander. Je verhuist of je doet andere dingen. Maar het werk blijft altijd doorgaan. Dus dat verandert ook met je mee, denk ik.
Ja. Waarom die fascinatie voor de natuur? Weet je dat?
Waarom de fascinatie?
Wanneer ontdek je voor het eerst... dit is te gek, dit is interessanter dan de binnenstad fotograferen?
Ja, ik denk dat ik altijd wel een beetje... meer natuurachtige... Je raakt toch wel overdonderd door bijvoorbeeld een zee die waar je naar kunt kijken. Ik was als kind spaarde ik ook dode beesten en ik was gewoon heel, ik weet niet, ja, het is gewoon iets wat dat vind ik heel moeilijk.
Het zat er al in, altijd.
Ja, wellicht.
En is het dan, zijn jouw werken dan ook uit een soort van ontzag voor de natuur, voor hoe mooi dat is, en is dat een soort van schoonheid waar je naar kan streven?
Ja, daar begon het wel mee. Het begon heel erg daarmee. Inderdaad ook met... ik keek ook heel veel naar de romantiek en naar dat soort schilderijen. Maar dat is nu wel heel langzaam, is dat er wel uitge... Dat is er echt wel uit. Dus waar ik nu zit is veel meer... die referentie naar de natuur zit er wel in, maar op een hele kleine... Het gaat niet per se over het ontzag hebben voor een berg of voor een landschap, maar wel over hoe een berg is ontstaan bijvoorbeeld. En hoe dingen groeien en hoe dingen blijven doorbewegen continu. En de processen die gewoon blijven doorgaan. En ik denk dat is eigenlijk het meest belangrijke. Wat ik meeneem als ik iets maak, dan denk ik daaraan. Zoals wat je net zei, dat het doet denken aan zo'n mineraal die je doormidden hakt. En dat komen tekeningen uit, die zie je. En dat vind ik interessant. Want dat zijn mooie tekeningen. Iedereen vindt dat mooi als je dat ziet. Maar dat zijn gewoon... het is gewoon ontstaan. Het is niet iemand heeft daarover zitten nadenken. Dus ja. En dat vind ik, dat gegeven, dat dingen er zijn... die ontstaan uit zichzelf, dat vind ik interessant om mee te nemen als ik iets maak.
Dus uiteindelijk...
Het ontstaan van iets.
In het ideale geval ziet een kijker jouw werk en denkt... ja, dit is zo vanzelfsprekend en logisch dat dit er is.
Ja, precies.
Dat is de vanzelfsprekendheid waar je het over had.
Ja, die zelfverzekerdheid. Ja, zo van ik ben er en het maakt me niet uit wat je van me vindt... maar dit is hoe het hoort te zijn. Ja.
Hoe doe je het ten opzichte van de natuur? Heb je ook wel eens gedacht, mijn werk is nog zelfverzekerder dan die mineraal? Of is dat geen competitie op die manier?
Nee, het is zeker geen competitie, nee. Um, Nee, daar denk ik niet over na.
En hoe werkte het dan toen je in dat hutje zat? Want ik kan me voorstellen dat je dan, laten we zeggen, alle personen zijn eruit weg. Hè? Je zit in dat hutje op de Veluwe, mm-hmm. met die natuur om je heen. Wat was dat voor wisselwerking?
Ik denk wat voor mij op dat moment heel belangrijk was. Ik was net klaar met de Rijksacademie en dan zit je heel erg in die kunstcontext. En daar wilde ik gewoon even uit om te kijken hoe belangrijk het werk voor mezelf is. En of ik het echt nog wel leuk vind, want ik vond het best wel heftig, vooral zo'n Rijksacademie open. Ik had daar een beetje gemengde gevoelens bij en toen dacht ik, oké, ik ga kijken waar... wat ik zelf kan doen. En in plaats van dat ik me ga storten in Amsterdam op alles wat er gaande is, dacht ik, nee, ik ga even weg van alles en kijken wat er dan gebeurt.
En wat was het dan dat je tegenstond daar?
Ja, het is niet per se tegenstaan. Het is iets waar ik misschien gewoon geen zin in had. Maar het is,
het is ook niet, wel een beetje tegenstaan.
Niet, ja, maar het is niet dat ik het afwijs of dat ik het onzin vind, zeker niet. Maar ik had er gewoon zelf niet zoveel zin in.
Als in de drukte of het verantwoorden aan
mensen? Ja, maar het zat natuurlijk ook en in mijn werk. Dat ik dacht van, oké, ik wil het hebben over de natuur. Of er is iets wat ik wat me fascineert daaraan. Dus wat is beter dan gewoon in de bossen gaan zitten voor een paar maanden. Om te kijken of het ook echt datgene is wat ik zoek en waar het over gaat. En uiteindelijk bleek dat... ook weer niet zo te zijn, bijvoorbeeld dat je, ja, want als die natuur er is, dan is hij er. Dus dan hoeft het eigenlijk helemaal niet meer in dat werk te komen. Dus eigenlijk werkt mijn werk beter uiteindelijk als ik het maak in de stad, waar je een soort van verlangen krijgt naar een berggebied of naar een soort zandverstuivingen of whatever.
Het contrast
juist
is belangrijk.
Juist als het er niet is, ja. Yeah.
En misschien in het verlengde daarvan ook wel die tentoonstellingsruimte. Ja, je zou het ook in de natuursetting bij wijze van spreken kunnen presenteren, maar dan zou het elkaar overlappen of zo.
Ja, nou, ik heb die werk toen wel geïnstalleerd in een ruimte die ik toen groen heb geverfd. Dat was wel een soort referentie aan het landschap wat op een gegeven moment, toen ik daar wegging, was het alleen maar groen. Maar goed, in zo'n ruimte, in zo'n galerie, ziet het ook helemaal niet natuurlijk uit. Groene wanden, dus...
Misschien juist
maar
nog wel.
Maar het werkte wel.
Het benadrukken van iets kunstmatigs.
Ja, wellicht. Ja, inderdaad.
Ja. Hey, en jij noemde jezelf in het voorgesprek een amateuristische bioloog. Wat zit daar allemaal in?
Goed, ik ben geen bioloog. En ik weet er ook niet zo heel veel vanaf. Maar alleen de dingen die ik zelf interessant vind. En lees ik dan en dan de helft sla ik niet eens op. Maar,
want doe je echt research? Ga jij de encyclopedieën in?
Ik lees wel her en der wat boeken over biologie. Maar dan vaak ook stop ik halverwege. Maar ik ben wel... er zijn wel dingen die ik interessant vind en die ik dan lees. En dan, maar ik zou je dat echt nu niet kunnen navertellen wat dat dan precies is.
Nee, en hoe vertaalt het zich in dat beeldende werk? Vindt dat zijn weg daarna? Helemaal niet?
Nee, ik denk het eigenlijk helemaal niet. Nee.
Puur je eigen interesse?
Ja.
Een andere interesse is Chinese beeldcultuur. We maken even een sprongetje, maar jij bent nu in Nederland, maar je woont eigenlijk in China.
Ik woon in Taiwan.
Taiwan?
Ja.
Ja, dat hebben we nu...
Ja, dat is lastig.
Ja, dat is een dingetje. Dat merken we nu in het nieuws met Trump. Een soort afvallige... deelstaat, moeten we het geloof ik noemen.
Ja, dat vindt China.
Dat vindt China.
Ja, maar Taiwan vindt zichzelf gewoon een land, dus dan... Nou goed.
Daar gaan we het niet over hebben, nee. over die politiek.
Maar ik woon in Taiwan.
Ja, ja. Maar jouw dingen zijn made in Taiwan. Hoe is het dan om daar te werken?
Eerlijk gezegd, ik heb daar... ik woon nog niet zo heel erg lang. En ik heb nog niet zoveel werk gemaakt daar. Dus kan ik er niet zoveel... Ik was... want toen ik daar net was, toen... ging ik eigenlijk naar Beijing om daar een residentie te doen. Dus eigenlijk het werk wat ik heb gemaakt in Azië, het was in China.
Oké.
Ja.
Is dit eenzelfde soort tocht als naar de bossen toe? Even weer weg van alles en even weer kijken wat er gebeurt als je op jezelf bent?
Ja, maar dan wel veel rustiger en veel meer doordacht. Het is veel meer een doordachte keuze om te verhuizen naar Azië dan dat hutje op de hei. Ja.
En wat hoop je daar te zoeken? Welke kanten wil je gaan ontdekken?
Het is een beetje tweedelig, want ik ben voornamelijk daar naartoe verhuisd omdat ik daar zelf gewoon mezelf, ik voel me gelukkiger daar. Dus ik vind het gewoon prettig wonen.
Waar zit hem dat in? Ik heb geen idee bij Taiwan.
Cultuur, fijn weer, heel lekker eten. En uiteindelijk maakt het maken van het werk waarschijnlijk ook wel makkelijker.
Okay.
Ja. Maar ik ben zeker geïnteresseerd in Chinese schilderkunst of in Chinese cultuur. Ja.
En is dat dan, werkt het voor jou dan zo dat je denkt, oké, daar ga ik me een beetje op concentreren of zo? Kijken wat dat met me doet?
Ja, op een bepaalde manier. Zoals ik werk nu heel veel met Chinese inkt. En ik lees wel heel veel en ik kijk ook heel veel naar Chinese kunst. Maar het is niet dat ik het zo in zoverre wil gebruiken dat je een soort kopie gaat maken van die Chinese werken. Maar er zijn heel veel dingen die ik interessant vind. Bijvoorbeeld de landschappen die binnen de Chinese schilderkunst worden geschilderd. Dat zijn dan ook bijvoorbeeld geen zoals in het Westen is het een soort fotorealistisch landschap. Dus je schildert een landschap zoals een foto.
Mm-hmm.
En dan is het landschap maar een landschap in een Chinees schilderij. Dat is ook geen afbeelding van de werkelijkheid. Dus de hele visie op dat landschap of het schilderen van een landschap is zo totaal anders.
Hoe is die visie?
Ja, dat zit ik zelf al te denken in mijn hoofd hoe ik dat in godsnaam dan
ga uitleggen.
Ja, precies. Omdat het schilderij is.
Het is blijkbaar meer dan alleen het weergeven van het landschap, één op één.
Ja. Ja, zeker. Maar ik zit nu echt enorm naar woorden te zoeken. Nee, misschien kunnen we hier zo meteen op terugkomen. Want ik word dan heel nerveus van mezelf.
Oh ja, nee, dat moeten we niet hebben.
Nee, precies.
Nee, oké. Okay. Nou, vertel nog even iets over je carrière als rechter dan misschien.
Ja, nee.
Laten we die erin gooien.
Gewoon een andere vraag.
Andere vraag. Wanneer gaan we iets zien van het werk wat jij in Taiwan maakt? Wanneer verwacht je dat op de Nederlandse markt te brengen?
Ik heb nu een tentoonstelling in Beijing. En dat werk gaat op een gegeven moment naar... Oh, wacht, nee. Twee werken die ik heb gemaakt in Beijing hangen... wordt zondag... In een tentoonstelling in Bergen. De tentoonstelling heet Black. Of zwart. Maar ja, volgens mij wel.
Ja.
Ja, daar hangen twee werken die ik heb gemaakt in Beijing. Dat is geïnspireerd op een vouwtechniek in de textielwereld. Dat is eigenlijk Japans, Shibori. Ik had al heel lang van iemand een boek gekregen. En dat Shibori is een techniek om textiel te... een soort tie-dye-achtige... techniek om textiel te kleuren, wat vaak gebruikt wordt om weer kimono's van te maken. En dat was een soort vouwtechniek. En daar heb ik abstracte werken van gemaakt. Ja. En die zijn al geverfd met Chinese inkt. Dus het zijn hele zwarte doeken geworden waar een soort grit in zit. Ja, dus in Bergen.
In Bergen?
Ja.
Dan gaan we naar Bergen.
Dan de vloer.
Ja, precies. Ja. En de vloer in Nijmegen.
Ja.
Nou, dan gaan we in ieder geval naar Bergen om te kijken wat voor kleine interpretatie je geeft aan de Chinese landschappen. Zullen we het dan
ja,
zo...
Ja, dat lijkt me de betere zaak.
Laten
ja.
we het zo doen.
Sorry.
Dankjewel,
hoor.
Paul. Leuk dat je er was.
Dankjewel.
Jeff Special met Biggest Monkey. En die titel is natuurlijk niet zomaar gekozen, want hij zit hier aan tafel, Monkey. De enige echte circusartiest. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. En dat doen we in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley en met Voor de Kunst, de crowdfund site voor de creatieve sector. Elke week bespreken we hier zo'n project dat te crowdfunden valt en dit keer dus met Monkey. Welkom.
Dankjewel.
Goeie naam, Monkey.
Thanks.
Hoe kom je daarop?
Nou ja, ik ben ooit ik heb de circusschool gedaan in Rotterdam en daar ben ik ooit begonnen met de discipline, de acrobatiek discipline die ik nu uitvoer. En dat is, ik heb twee palen van 5 meter hoog en daar spring ik tussen en ik maak een soort van sprongen en slingers daartussen. Nou ja, dat ziet er natuurlijk al vrij snel een beetje aapachtig uit.
Ja.
En ik vond het een lekker klinkende naam, dus zo. Ja.
Is het ook wel. Hey, jij hebt een mooi project en daar heb je wat geld voor nodig. Leg uit, wat is dat project?
Nou, het project, ik maak een voorstelling. Ik maak een circustheatervoorstelling die gaat over hoe wij samenleven. Ik vind dat ik te veel, te vaak bezig ben met systemen, met regels, met het omgaan met regels, met formulieren, met allerlei dingen die ik nogal onnodig ingewikkeld vind. En te weinig bezig ben met het omgaan met mensen, met gezond verstand, met iets dat wat mij betreft niet zo moeilijk moet zijn, omdat ik het gewoon kan uitleggen en dan lukt het allemaal. En eigenlijk gaat de voorstelling daarover. Het gaat namelijk over Monkey, die zich op heeft gesloten in zijn eigen wereldje, omdat hij die manier van samenleven niet meer daar niet aan mee wil doen, die niet aan kan en daar eigenlijk een soort gek van is geworden en daardoor zijn eigen wereldje heeft gecreëerd voor zichzelf. En vervolgens nodigt hij wel het publiek uit om in die wereld te komen. Dus het is een hele directe, soort rauwe, intieme ontmoeting met Monkey. Mm-hmm. Die dan vervolgens gaat uitleggen over wat hem dwars zit. Dus zijn angsten blootlegt en zijn frustraties uitlegt. En dat doet hij in zijn wereldje tussen die twee palen. Terwijl hij acrobatiek doet en ook dingen uitlegt en praat met het publiek. Nou ja, dat is de voorstelling die ik wil maken. En de crowdfunding die ik aan het doen ben, die gaat erom dat ik, om dat te kunnen repeteren, om dat te kunnen maken, zo'n voorstelling, moet ik dat circusmateriaal kunnen opzetten. Die twee palen, die zijn 5 meter hoog en die moeten ook afgespannen worden naar beneden. Dus daar heb ik speciale ruimtes voor nodig. En die kan ik huren. Die kan ik huren in Nederland en ook in het buitenland. Maar daar heb ik geld voor nodig. En dus eigenlijk is het, de crowdfunding is daarvoor om die voorstelling te kunnen gaan maken.
Ja, duidelijk.
Dank je.
Ja, in één keer. We zouden kunnen zeggen, we zijn klaar. Maar ik heb nog heel veel vragen. Want jij maakt een voorstelling over de underdog, zeg je.
Ja, ik noem het een ode to the underdog. Yeah. Omdat het voor mij op een bepaalde manier gaat om de mensen voor wie al die systemen en al die regels en die formuliertjes met drop-down menus waar je net niet in zit. Daar gaat het over. Weet je wel, die mensen die dat lastig vinden om daaraan mee te doen. Ja. Ik vind me er zelf één van. Misschien zijn er nog extreme versies van. Maar ik vind het al lastig, omdat ik soms denk, ja, maar ik ben niet die categorie en ik ben ook niet die categorie. Wat ben ik dan? Een beetje de misfits, de underdogs. Ja, dat is voor mij, ja, daar gaat het om.
En dus we zouden kunnen zeggen, een soort van Kafka met acrobatiek, zeg maar. Dus het is
dat vind ik een hele mooie
systemen.
Ja, op een bepaalde manier. Het gaat natuurlijk om gezond verstand voor mij. Systemen zijn nodig, hè, want we leven op een schaal die is bizar. We leven met heel veel mensen op een hele kleine hoeveelheid plek. Dus we moeten een bepaald soort systeem, een bepaalde hoeveelheid regels hebben we nodig. Maar ik vind dat we erin doorgeslagen zijn. En nu vaker bezig zijn met dat systeem. En vaker tussen schip en wal vallen, omdat we te vaak een drop-down menu hebben gezien. En dan gewoon, ja, dat is gewoon te veel.
Er zit in de voorstelling, behalve dat jij om allerlei palen cirkelt, ook spoken word.
Ja, ja, er zit gewoon gesproken tekst. Dus mm-hmm. Gewoon, zeg maar, theatertekst zit erin. Ik praat met het publiek, of tegen het publiek voornamelijk. Ze mogen vooral luisteren. En dat neigt naar spoken word, ook op sommige momenten.
Nou is acrobatiek op de radio best lastig, maar spoken word zouden we kunnen doen. Hè? Kun jij een stukje doen aan het voorstellen?
Ja, ik kan het best doen. Het is wel lastig om er niet bij rond te rennen. Zeg maar. Ik moet heel stil zitten en zo in de microfoon praten, maar ik ga mijn best doen.
Je mag wel bewegen als je inderdaad maar een beetje voor de microfoon.
Maar dan ga ik kraken met mijn stoel. Zo.
Ja, dat maakt niet uit.
Ik ga mijn best doen.
Ja.
Oké. But what's left? Fast, far, big, very much, and even more so. But what's left? All of that, all of the time. But what's left is not right. There is no consideration left. There is no compassion left. There is no care left. What's left is just injustice, inhumanity, inequality, impatience. Not taking the time to listen to each other. Not taking the time. Following the protocol without exceptions, stupidity. Automated systems, computerized systems, computerized forms, computerized blenders, electrically operated human contact, digitally altered private time, making assumptions. Making things more difficult than they have to be, so that in the end, what's left, I wonder.
Because right now, there isn't much right left. Right?
Wauw, te gek.
Thanks.
Heel goed. Ik zie je ook, je hebt echt moeite om in je stoel te blijven zitten.
Mijn handen gaan sowieso al helemaal tekeer. Dat is sowieso een beetje, dat hoort bij dat karakter. Dus dat moet ook eigenlijk wel een beetje om een soort van in de sfeer te komen.
Ja, ja. En fysiek left en right natuurlijk. Ja, en, dus jij slingert om de palen terwijl je dit doet.
Ja, nou ja, ik probeer ook wel eens een keertje stil te staan, weet je wel. En soms is het ook wel goed om gewoon echt met je beide benen op de grond te staan en even iets echt te zeggen. Dus ik probeer ook wel een afzondering daar, of een soort van afwisseling daarin te maken. Maar ik vind het ook heel mooi om het te combineren, inderdaad, die beweging en die tekst.
Wat ik me meteen kan voorstellen is dat dit ook heel erg aansluit bij een soort van circusleven. Dus geen regeltjes, maar gewoon doen en leren door te doen. En...
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ergens het mooie van circus. En misschien ook wel, ik vind het ook wel ergens het mooie van live performance in het algemeen, is dat je weer heel erg teruggaat naar direct contact. Je gaat heel erg... Het is heel logisch wat je aan het doen bent, weet je wel. Ik praat, jij luistert, jij roept boe, ik moet het anders doen. Het is heel makkelijk om te begrijpen of zo. En circus is natuurlijk altijd al een beetje een soort... soort outcast-achtige, een soort van buiten de samenleving om geweest op die manier. Dus je hebt daarmee wel een soort ingang in een... in het net even iets anders doen of zo.
Ja, precies. Ja, natuurlijk alle de freaks natuurlijk ook van oorsprong. Hè? Niet dat ik jou een freak noem.
Nee, maar, nou, ja, maar... nou, dat is wel op een bepaalde manier is het ook zeker. een bepaalde kracht die we hebben, denk ik, is dat je gaat een soort van het bovenmenselijke aan, weet je wel. Je doet dingen die mensen niet direct kunnen begrijpen of die ze niet kunnen in ieder geval, waardoor het een soort wonderlijk wordt. Dus je creëert een soort magie op die manier, waardoor je automatisch al een soort absurdisme hebt, waar je denk ik heel goed gebruik van kan maken om vervolgens weer een verhaal te vertellen, of vervolgens ook weer toch het over onze eigen samenleving te hebben, vanuit een soort absurdisme. Nou ja, wat je noemt Kafka op een bepaalde manier. Je gaat heel ver, heel bizar, maar vervolgens heb je het wel gewoon over menselijke waarden en over dingen die gewoon dagelijks buiten op straat gelden. Zeg maar.
Hoe zie jij de toekomst van circus eigenlijk? Want volgens mij is het er best treurig mee gesteld. Ik hoor alleen maar van circussen die verdwijnen en...
Ja, nou ja, dat is wel lastig. Je hebt sowieso de trekkende circussen, ik vind het wel belangrijk om te laten weten dat de circusvoorstelling die ik wil maken, die hoeft niet eens per se in een tent.
Ja, het is ook
die
theater.
Ga ik ook spelen in theaters. De première is in een theater bijvoorbeeld al, weet je. Dus dat is al een andere vorm. Plus het is gewoon, ik ben de enige, het is een solo voorstelling, dus het is een... Het is een rond product, zo gezegd. Het is een rond ding dat zich een uur lang afspeelt. Zonder afzonderlijke acts en afzonderlijke spreekstelmeester tussendoor. Dus dat is al een beetje een andere soort vorm van circus. Daar ben ik absoluut niet de eerste van. Maar dat is dus een beetje een. Dat is iets anders dan het circus. Dan het traditionele circus. Dat het op die manier. Ja, precies. Ja, precies. Dat dan failliet gaat. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En vervolgens hebben we het allemaal lastig, natuurlijk. Ik bedoel, is het voor kunst voor niemand makkelijk op dit moment. En ja, circus gaat er net zo goed aan onder.
Ja, maar eigenlijk maak jij een soort van theatermonoloog. Dus je beweegt er heel veel bij, maar het is ook een theatervoorstelling van
het
een
uur. Het is absoluut circustheater. Ik bedoel, het is ook een soort kleinkunst misschien wel op een bepaalde manier. Dus het is echt een soort tussenvorm. Nou, het is een nieuwe vorm, denk ik. Ik bedoel, in Frankrijk doen ze dat al heel veel ook, dat soort theater, circustheater. En hier doen we het ook al een tijdje. Er zijn dus nu sinds bijna 10 jaar zijn er 2 scholen ook daarvoor.
Wat kun jij overbrengen met beweging wat je niet kan doen als het alleen maar kleinkunst is?
Ja, bijvoorbeeld een soort fysieke frustratie bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik gebruik het veel op een bepaalde manier om de frustratie van het karakter weer te geven. Ja. Door gewoon omdat je echt dat rauwe, soort van bijna dierlijke op een bepaalde manier. Ik speel ook met het beeld van iemand die vastzit in een soort kooi eigenlijk op een bepaalde manier. Dus ik krijg een soort panterachtig verhaal, weet je wel. Een soort panter in een dierentuin. Dat kan je natuurlijk fysiek heel mooi weergeven.
Ja.
En vervolgens vind ik juist ook bijvoorbeeld de vreugde die ik voel bij het doen van dat aapachtige, dat springen tussen die 2 palen en die vrijheid die ik daarbij heb, die kan ik je ook niet uitleggen, die moet je zien.
Ja, dus dat is, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Dus dat is wel fysiek.
Over jouw project, hoeveel heb je nog nodig? Op hoeveel procent zit je?
Ik zit op 24%, €1200 en we gaan voor €4842.
Best een specifiek bedrag?
Ja, gewoon omdat het kan.
Oké. Dat is niet de huur voor een half jaar of zo.
Ja, ik heb uitgerekend wat de huur was. Dat was ongeveer 5000 euro die ik nodig had. En omdat ik vind het wel leuk om met nummers te spelen en zo. Dus daar zit ook een soort speelsheid in op die manier. En,
ja, precies.
Dus dit is hiermee hoop ik de huur voor ongeveer 8 tot 10 weken een ruimte te kunnen huren om de voorstelling af te maken.
Dat is best veel geld voor 8 tot 10 weken.
Het zijn grote ruimtes. Het zijn grote. Ik bedoel, het gaat om huur bijvoorbeeld een kerk dan. Of een. Het gaat echt om grote ruimtes. En het gaat om, wat heel belangrijk is om erbij te zeggen, het zijn residentieruimtes. Dus ik woon daar dan.
Ah, ja.
En dus ik heb dan een woonplek. Ik heb een eigen keuken. En ik heb een studio waar die groot genoeg is om die palen op te zetten. Dus die is ook vaak omgebouwd, speciaal daarvoor. En dus op die manier, ja, dat gaat wel hard op een gegeven moment.
Ja, ja, dus je komt in een kerk terecht. Wat zijn nog meer opties?
Ja, je hebt oude boerderij. Ik ga in januari ga ik naar een circus, een jeugdcircus in Parijs. Die dan hun ruimte voor mij openstellen. Of die ik dan kan huren van hun. Dus op die manier ga je een beetje rond. Het is ook een beetje sprokkelen, weet je wel. Het is ook een beetje gewoon kijken wat er mogelijk is en wordt.
Succes.
Dankjewel.
Leuk dat je er was. Tof. Tot zover Kunst is Lang. Wil je andere uitzendingen terugluisteren? Ga dan naar mrmotley.nl of vind ons in iTunes. Kunst is Lang en abonneer je natuurlijk.